Reeds zijn er verschillende dagen verstreken na het bezoek door Karl aan de familie Cohen gebracht. De spanning was door deze kennismaking niet gebroken, maar eerder toegenomen. Ze hadden hem bij het afscheid nadrukkelijk verzekerd dat hij spoedig nader horen zou. Hij moest begrijpen dat zij als ouders nog eens rustig moesten nadenken over het een en ander. Deze gang van zaken had Esther aan Karl ontmoedigd. Ze had hem naar de trein gebracht en getracht moed in te spreken. Karl, zei ze, ik heb je trouw beloofd en trouw zal ik je zijn. Wat er ook gebeurt, op mij kun je rekenen. Maar het valt misschien nog wel mee. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt. Karls ouders waren zeer nieuwsgierig naar het resultaat van zijn bezoek. Toen hij alles verteld had, zei moeder, geloof me, dit wordt niets. Al vinden ze je nog zo'n beste jongen. Je hebt immers geen geld en geen hoge positie. En zoiets is in de regel doorslaggevend in die kringen. Probeer dat meisje nou maar uit je hoofd te zetten. Verander de situatie ten goede, dan valt het mijn jongen alleen maar mee. Maar reken vooral niet op een goede uitkomst. Het zou je zo hard vallen, je verwachtingen getorpedeerd te zien. Karl is niet van zijn stuk te brengen. Hij heeft zijn hart op dit meisje gezet en zal niet capituleren voor de moeilijkheden die er zijn. Esther heeft hem immers trouw beloofd en dat beschouwt hij voor dit ogenblik als het voornaamste. Maar met dit alles blijven de belangrijke vragen openstaan. Deze vragen blijven ook openstaan voor de heer Cohen. Ja, de jongen beviel hem uitermate goed. Hij achtte hem zelfs een geschikte goede partij voor zijn dochter. Maar, wat heeft hij haar te bieden? Hoe hij ook denkt, nee, deze jongen heeft geen toekomst te verwachten. Trouwens, het verschil in stand is eigenlijk te groot. En wat zouden zijn vrienden wel zeggen wanneer hij desondanks zijn toestemming zou geven? Hij wikt en weegt, maar komt er niet uit. En de stemming is thuis gedrukt. Het heeft er alle schijn van dat Esther hem tracht te ontwijken. O ja, hij kan het goed begrijpen dat Esther verliefd is geworden op die jongen. En als je nog jong bent, kijk je vaak niet verder als dat je neus lang is. Maar hij heeft geleerd in het leven dat er nog meer nodig is dan liefde om te kunnen leven op een behoorlijk niveau. En daar wil Esther maar niet aan. Maar ja, ze zal toch met de wensen van haar ouders rekening dienen te houden. Het is per slot van zaken hun enig kind, en ze zullen voor haar welstand terdege waken. In het leven moet je soms ook hard kunnen zijn, wanneer het in het belang van je kind is. Tot heden had hij naar recht en billijkheid heden gehandeld en haar geliefde de gelegenheid gegeven nader kennis te maken. En nu is de beslissing aan hem. En op korte termijn zal hij deze moeten nemen. Hij wil absoluut concreet zijn in deze. Deze jonge mensen wil hij geenszins aan het lijntje houden. Wanneer hij op een avond aan tafel gaat met vrouw en dochter, bespeurt hij tranen in de ogen van zijn Esther. En dit vertedert hem. Zijn kind is hem boven alles lief. Het is altijd zijn streven geweest verdriet verre van haar te houden. En het is hem op dit ogenblik ineens duidelijk dat hij voor haar argumenten zal zwichten. Het is thans voor hem een vaststaand feit dat zijn dochter diep ongelukkig zou zijn zonder Karl. En voordat hij er erg in heeft, zegt hij, Esther, ik heb geen bezwaar tegen een omgang van jou met Karel. Verrukt springt ze op en valt haar vader om zijn hals en weet van ontroering geen woord uit te brengen. Dit is te groot voor haar en kan ze niet zomaar verwerken. Ach ja, zo zegt moeder, waarom zullen we ook eigenlijk niet toestemmen? Wat Karels toekomst betreft, daar is toch nog altijd over te praten. Cohen heeft grote voldoening van zijn besluit. Wat het is, weet hij niet, maar hij voelt dat zijn beslissing goed is. En de uitbundige blijdschap van zijn dochter stelt hem uitermate tevreden. Waarom zou hij haar geluk ontnemen? Wat heeft ze aan een man uit een gegoede burgerstand, waarvan ze niet kan houden? Zou ze dan bij alle geneugten die het leven biedt niet doodongelukkig zijn? En hier is het dat deze advocaat tot de wetenschap komt dat geld alleen niet gelukkig maakt. Nog nimmer heeft hij over deze materie nagedacht. Zijn huwelijk was gelukkig en verder heeft hij zich nimmer verdiept in de mogelijkheid dat levensleed ook hem en de zijnen kan treffen. En hoewel hij tevreden is over zijn besluit, blijft het grote probleem vooralsnog onopgelost. Ook nu is Esther in de pan geklommen om het heerlijke nieuws te verkondigen aan hem die haar lief is. Hoe zal ze haar blijdschap tot uitdrukking brengen? En wanneer ze klaar is met haar brief, gevoelt ze een wezenlijke behoefte om te bidden. Dat heeft ze vaker gedaan in de tijd die achter haar ligt. De godsdienst bestaat voor haar nog steeds uit vele vraagtekens. Maar één ding staat thans voor haar vast. Dat God bestaat. En al is het op een onbeholpen wijze, ze dankt God voor al het goede dat haar ten deel mocht vallen. Groot is de vreugde van Karel wanneer hij haar brief heeft gelezen. In triomf betrekt hij zijn vader en moeder in dit heugelijke nieuws. Vanzelfsprekend leven ze beide van harte met hun jongen mee. Maar al zeggen ze het ook niet, voor hen blijft het ene grote probleem bestaan. Maar voor Karel bestaan er in dit ogenblik geen problemen meer. De strijd om zijn meisje heeft hij gewonnen. Zijn reis is niet tevergeefs geweest en zijn weg is voorspoedig gemaakt geworden. Of hij zich geheel voldaan voelt? Eerlijk gezegd nee. Want diep in zijn hart leeft dat oude vuur. De begeerte predikant te worden. En deze ene wens is tot op heden onvervuld gebleven. Maar de verwachtingen van zijn hart zullen niet beschaamd worden. Want de Heere laat nooit varen de werken zijner handen. God vervult zijn raad, op zijn tijd en op zijn volmaakte wijze. En in het leven van Karel zal blijken dat Gods doen majesteit en aanbiddelijke heerlijkheid is. Mensenwerk is hierbij niet in taal. Het zal alleen gaan om de ere Gods en het heil van zijn Sion. Thans moet hij verkeren in de harde leerschool van het leven. Maar gelukkig, de Heere zal in dit moeilijk leven zijn gunstvolk niet begeven of verlaten. En in dit besluit van Esthers vader mag hij de hang des Heeren opmerken. In het avondgebed gedenkt hij in het bijzonder zijn Esther en draagt haar op aan de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. vader Cohen, kan het ernstig betoog van Karl maar niet kwijtraken. Jammer dat die jongen niet kan gaan studeren. Want studiecapaciteiten heeft hij ongetwijfeld. Maar het meest verwondert het hem dat die jongen des niet al te min zo vastelijk gelooft dat zijn ideaal nog eens werkelijkheid zal worden. Wat hem betreft, hij heeft de mogelijkheden liever in zijn eigen hand. Dat geloven is zo vaag en zo onzeker. En toch, het is alsof die jongen door een onzichtbare kracht wordt aangemoedigd. Maar vader Cohen gelooft niet dat er een God is in de hemel, die de harten van alle mensen in zijn handen heeft en ze neigt tot alles wat hij wil. Want de Heere heeft ook voor Karl zijn bepalingen gemaakt om hem te stellen tot een lof op aarde en een steunpilaar van Sion in ernstvolle dagen. En waar geen sterveling notie van heeft, zal dra gebeuren. De onveranderlijke en getrouwe verbonds Jehova zal thans zijn woord gaan waarmaken. Zijn zijn goddelijke gedachten niet hoger dan die van mensen? Het behaagt God menigmaal op velerlei wonderlijke manieren zijn raad te volvoeren. Daarin staat hem zowel vijand als vriend ten dienste. Gebruikte God niet een farao om Jozef in eer en aanzien te brengen in het gangse Egypte land, ten einde een volk in het leven te behouden? Hebben de raven Elia niet het nodige voedsel bezorgd? Misschien hebben ze het wel gestolen uit de keuken van Izebal. En alle wederwaardigheden en tegenslagen moeten medewerken tot de verwezenlijking van Gods heerlijk doel. De apostel zegt het zo uitnemend. Alle dingen moeten medewerken ten goede, namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. De onmogelijkheden waren velen in het leven van Karl. Maar de Heere zal dit alles ten zegen stellen op zijn tijd en op zijn volmaakte wijze. Ook ten deze geldt, de werken des Heeren zijn groot. En zie, mijn luisteraar, nu gaat God het hart van vader Cohen bewerken, een man die kortweg een ongelovige Jood genoemd kan worden en die met God geen rekening houdt. Hij raakt hoe langer, hoe meer in de knoop met zichzelf, gedurig ziet hij het beeld van die arme jongen voor zich. Waarom gaf hij zijn dochter toestemming met die jongen te verkeren, ondanks het feit dat hij haar geen toekomst kon bieden? Was het niet dat eigenaardige dat in deze jongeling leefde? Hij is er vast van overtuigd dat wanneer Karl dominee wordt, hij een goed spreker zal zijn. Had zijn ernstig betoog van enige tijd geleden hem niet ontroerd? In zijn gedachtencirkel draait steeds hetzelfde refrein. Karl moet geholpen worden. Karl moet geholpen worden. Zelfs 's nachts laat dit refrein hem niet met rust. Op een vroege morgen weet hij het ineens. Hij zal Karl helpen met al de kracht die in hem is. Dit besluit neemt steeds een vastere vorm aan in zijn hart. Is zijn praktijk geen goudmijn voor hem geweest? En hoeveel bezittingen heeft hij niet die stuk voor stuk rendabel zijn? Wordt hij niet elk jaar rijker? 'S avonds, wanneer het gezin gezellig aan de koffie zit, zegt Cohen plotseling: vrouw, we moeten Karl laten studeren. Wat denk je hiervan? Vader, roept Esther uit. Wat enig dat u dit wil doen. Meent u het heus? Natuurlijk meen ik dat. Dit onderwerp is veel te gewichtig om ermee te gekscheren. Maar man, zo zegt moeder zich in het gesprek. Hoe ben je zo eens tot dit besluit gekomen? Ik vind het buitengewoon van je dat je dit wil doen. Karl is een jongen met een goed verstand en een hart van goud. Ik zou niets liever voor hem wensen. Tjonge jonge, wat zal die arme jongen daarvan opkijken? Ja, zegt vader, ik wil hem dit hier meedelen. Dus Esther, st, mondje dicht, jij nodigt hem uit hier te komen. Maar je moet mijn beslissing nog voor hem geheim houden. Want ik wil eerst nog eens een hartig woordje met hem spreken. En wederom zet Esther zich neer om haar jongen uit te nodigen zo spoedig mogelijk bij haar thuis te komen, omdat haar vader hem bij vernieuwing wil spreken. Zij weet niet dat haar vader 's middags een ontmoeting heeft gehad met Karls dominee. In een vertrouwelijk gesprek hadden zij een studieplan opgemaakt voor Karl. Enige dagen later is Karl gearriveerd in huize Cohen. De ontvangst is ook thans zeer hartelijk en er heerst een ware feeststemming in deze kleine gemoedelijke kring. Karl is uiteraard brandend van nieuwsgierigheid naar wat hem eigenlijk naar dit huis had gebracht. Wel had hij op Esther's gezicht een uitbundige vreugde gelezen, maar ze had hem niets wijzer gemaakt. En de spanning stijgt aan top wanneer Esther's vader hem uitnodigt hem te volgen naar zijn studeervertrek. En wanneer ze gezeten zijn, zegt hij: Karl, ik moet je even onder vier ogen spreken. Ik wil het hebben over jouw levensideaal. Reeds bij je eerste bezoek betreurde ik het in stilte dat jouw harte wens naar de mens gesproken wel nimmer in vervulling zou gaan. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan? Wat studeren eigenlijk zeggen wil? De studietijd is veelal een harde tijd. Veel leren en weinig rust. Daarbenevens moet de student de nodige dosis doorzettingsvermogen bezitten om de studie te kunnen volbrengen. Het moet de student dan ook een bittere ernst zijn. Anders is de studietijd een weggegooide tijd. En nu vraag ik je ronduit. Zou je werkelijk willen gaan studeren om je begeerde doel te bereiken, Karl? Zeker, meneer. Ik zou met hart en ziel op de studie me werpen. Even valt er een stilte. Nu dan, zegt de heer des huizes, jij gaat studeren op mijn kosten. Wat zegt u, meneer? Vraagt Karl. Hij is opgesprongen van zijn stoel en hij heeft het gevoel alsof de ganse wereld om hem heen draait. Maar meneer, dat is veel te groot, zo stamelt hij. En dan verliest hij zijn ijzeren zelfbeheersing en laat zijn tranen de vrije loop. Deze reactie doet de heer Cohen innerlijk goed. Ach, is het te verwonderen dat het deze jongen even te machtig wordt? Zo'n heugelijke boodschap krijg je toch niet elke dag? En na enige ogenblikken van bezinning vervolgt hij: je begrijpt dat er natuurlijk nog een en ander besproken moet worden. In de eerste plaats ga ik met je ouders praten, want ze zullen je verdiensten spoedig moeten missen. We spreken af dat ik je studie en de kosten van je levensonderhoud betaal. Overigens komt het me gewenst voor dat je onze dochter Esther eenmaal per maand hier zult ontmoeten. Je hebt nog een lange studietijd voor de boeg en je studie gaat voor het meisje. Ik bepaal dit voor jullie beiden. Het zal nog lang duren voordat jullie kunnen trouwen, dus niet te veel bij elkaar. Heb je dit begrepen, Karl? Karl is sprakeloos. Natuurlijk, meneer. Ik weet niet hoe ik u danken moet, zo luidt het enige antwoord. Je kunt mij je dankbaarheid tonen door je uiterste best te doen, ten einde het kandidaatsdiploma in je bezit te krijgen. Zo besluit de heer Cohen dit onderhoud. Op de terugreis overdenkt Karl het grote wonder, het welk heeft plaatsgegrepen. Wie had zoiets ooit gedacht? Dus toch aan de studie. Dit betekent wel dominee worden. En wanneer hij thuiskomt, is het eerste woord dat hij zegt: zijn ouders zijn stom verbaasd. Maar niettemin is hun vreugde grenzeloos. En in hun hart zijn ze trots op hun oudste zoon, die dus toch zijn ideaal zal bereiken. Karls hart is vol innige dankbaarheid jegens de Heere, die zijn woord aanvankelijk heeft willen waarmaken, zodat hij zijn eerste schreden mag zetten op de weg die leidt naar zijn vurig begeerde doel. Ook hier geldt het Bijbelwoord: niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. De kennismaking tussen wederzijdse families was buitengewoon hartelijk. Vader en moeder Wagner hadden tegen deze ontmoeting opgezien. Maar wat was het hen erg meegevallen? Ze wisten niet hoe ze hun erkentelijkheid moesten betuigen tegenover de weldoeners van hun jongen. En toen alles wat weer was vertrokken, en toen alles wat geregeld moest worden besproken was, was de familie Cohen weer vertrokken. Esther was bijzonder goed in de smaak gevallen bij vader en moeder. Nee, over Karls keus hadden ze zich niet te beklagen. En wat waren die mensen eenvoudig in hun doen? En zo brak dan ook het grote moment aan dat Karl zijn maatschappelijke loopbaan beëindigde. Zijn baas had hem een geluksvogel genoemd. Tjonge, had hij gezegd, jij boft maar. En dit hadden meerdere mensen hem toegevoegd toen ze het grote nieuws vernamen. Maar deze ruil van plaats betekende voor hem dat een zware tijd hem wachtte. Hij moest van de grond af aan beginnen. Vele jaren was hij reeds van de lagere school af. Veel moest hij gaan ophalen om geschikt te zijn voor het middelbaar onderwijs. Enkele onderwijzers uit de naburige stad werden bereid gevonden enige avonden per week aan hem te besteden. De overige uren moest hij volmaken met het verrichten van huiswerk. Vaak beleefde hij moedeloze ogenblikken. Kon het ook anders? De omschakeling was wel heel erg groot geweest. Zijn hersens waren het leren ontwend. Deze periode was een overbruggingstijd tussen de lagere en middelbare school. En die tijd was de zwaarste tijd van zijn studiejaren. Menigmaal verkeerde hij in de vrees de studie niet te kunnen volbrengen. Dit bracht hem vaak in het verborgene voor de Heere, om wijsheid te vragen van hem, die gezegd heeft: indien iemand wijsheid ontbreken, dat hij ze van mij begeren, die een iegelijk mildelijk schenkt en niet verwijt. Door taai volhouden vorderde hij gestadiglijk. De liefde en ijver tot zijn toekomstig ambt gaven hem een volhardend vermogen. Meer dan 2 jaren waren ervoor nodig om hem op het nodige peil te brengen. Een tijdsbestek waarin hij diepe afhankelijkheid vaak mocht beleven. Na 2 jaren van hard werken werd hij in staat geacht de middelbare school te bezoeken. Was de studie hem aanvankelijk zwaar gevallen, thans ging het als het ware van een leien dakje. Met inzet van al zijn krachten wierp hij zich op de lange reeks van vakken die verwerkt moesten worden. Ook in deze studie mocht hij menigmaal de gunst van God ervaren, het welk hem meer waard was dan de schoonste compliment van zijn leraren. Een enkele maal kwam hij wel eens in botsing met zijn leermeester, die les gaf in aardrijkskunde. Die man geloofde namelijk niet in de 6 scheppingsdagen. Naar zijn mening bestond de aarde vele miljoenen jaren. Tegen deze gedachtenstelling genomen. Zijn repliek was kort maar krachtig geweest. Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Wanneer wij de Bijbel in zijn geheel niet onvoorwaardelijk aanvaarden, heeft deze geen enkele betekenis voor ons en alle betekenis verloren. Spot en hoon was Karls deel geworden, zowel van de zijde der leraren als die der klasgenoten. Hierdoor had hij zich niet laten afschrekken. Want bij de aanvang der studie had hij zich terdege van vergewist dat de strijd nu reeds zou beginnen. Voor de waarheid is haast geen plaats bij de grote massa. Zeker, er is wel een oppervlakkige godsdienst, maar zo bitter weinig praktische godzaligheid. Maar onderwijl vordert zijn studie gestadig. En dit resultaat kan niemand hem ontnemen. Zijn ijverige studie wordt na 4 jaar beloond, zodat de deuren van de universiteit voor hem zullen opengaan. Hierdoor wordt een belangrijke mijlpaal in zijn leven bereikt. Groot was de blijdschap, zowel bij zijn ouders als bij haar ouders. Hij had tot heden betoond een man van zijn woord te zijn. Vader Cohen had hem menigmaal ongemerkt gevolgd in zijn studiegangen. En het had hem tot voldoening gestemd. Hij had dan ook ter gelegenheid van dit feit een feestje willen geven. Maar Karl had dit beleefd maar pertinent geweigerd. Het was hem moeilijk gevallen de verbaasde man duidelijk te maken waarom hij zulks niet begeerde. Hij zei dan ook: vaak moet ik zeggen, Heere, wilt u zelf maar een dankoffer ontsteken in mijn hart, want in de ware dankbaarheid schiet ik tekort. Laten wij dit heugelijke feit rustig onder elkaar vieren, zonder enig uiterlijk vertoon. Heus, meneer Cohen, ik geloof dat God uw hart heeft willen neigen tot het bewijzen van deze voor mij zo grote dienst. En daarom ben ik u, naast de Heere, van ganser harte dankbaar. En aldus geschiedde. De heer Cohen had hierdoor nog grotere achting gekregen voor zijn aanstaande schoonzoon. En hoe was zijn dochter veranderd sinds zij hem leerde kennen? Hoe vaak liep ze geen geestelijke liederen te zingen? Hoe anders waren de tafelgesprekken welke ze thuis voerden? Een wonderlijk stel, zo denkt hij. Hij vraagt zich wel eens af, hoe hebben ze elkaar gevonden?